Ik wil vanavond niet naar het boek Richteren gaan. We hebben, misschien had u het voorbereid, maar dan wist u toch nog niet de verse welke ik zal gaan lezen. Dus dan had u misschien de eerste paar hoofdstukken van het boek Richteren gelezen. Maar ik wil deze avond nadenken over Titus 2. Titus 2. En dan volgende week is er geen Bijbelstudie. Want dan hebben we ook de kerstweek. Dan spreekt kerstavond dominee Niemeyer. En de eerste kerstdag hoop ik te spreken. Kerstochtend. En die week daarop, dus niet volgende week, maar die week daarop is er wel weer een Bijbelstudie. En dan doen we het ook niet over Richteren. We gaan in januari weer verder met het boek Richteren. Maar ik vond het wel mooi, en ik werd bepaald bij dat wonderlijke waar wel vaker mijn gedachten bij stil zijn gezet, namelijk de zaligmakende genade uit Titus hoofdstuk 2. We gaan het hele hoofdstuk met elkaar lezen en we zullen voornamelijk ook stilstaan bij vers 11 tot en met 15. In Titus 2 vanaf vers 1 gaan we lezen: maar u spreek wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heilige past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid. En spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Vermaan de slaven dat zij hun eigen meesters onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehagelijk zijn, zonder tegen te spreken. Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Tot zover. Ik heb boven deze Bijbelstudie gezet: zaligmakende genade juist in deze tijd. Zaligmakende genade juist in deze tijd. En dat heb ik ook gedaan omdat we leven in Advent. Een tijd van verwachting. We hebben afgelopen zondag de derde Adventszondag gehad. En we gaan toe naar de vierde en dan naar Kerst. En het leek mij goed om na te denken over datgene wat er is gebeurd. Namelijk dat God de zaligmakende genade heeft gegeven in deze wereld. De zaligmaker heeft gegeven in deze wereld. En juist in deze tijd denk ik dat het goed is om over deze zaligmaker te spreken. En over datgene wat God in deze zaligmaker aan ons heeft gegeven en wat wij ook als gezanten van de Heer Jezus Christus mogen uitdelen, uitstralen in deze wereld. Nou, het is al mooi En dat verbaast me telkens weer, dat is een wat algemene opmerking over Paulus, dat de Heere God, die vervolger van de gemeente van de Heere Jezus Christus, echt zo tot een volger heeft gemaakt van de Heere Jezus. En dat hij Paulus zoveel mooie dingen heeft geschreven door de leiding en geïnspireerd door de Heilige Geest. En dan denk ik altijd, maar misschien is dat een hele eenvoudige gedachte, van dat God gewoon ons echt allemaal kan gebruiken om als een vat tot zijn eer te zijn. Hoe gebroken, met welke barst, met welk scheurtje we ook hebben. God kan ons gebruiken en God wil ons gebruiken. En de voorbeelden in de Bijbel en waaronder Paulus, die leren ons dat. Paulus van vervolger naar een volger van Christus en heeft heel veel voor de gemeente van God, juist voor de heidenen, ook mogen doen. Nou, en een van de dingen, en daar heeft Paulus ook heel duidelijk onderwijs in gegeven, is wat hij schrijft, of wat er staat geschreven in vers 14. Dat is namelijk hoe God ons in Christus ziet. En daar staat, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Wij zijn zijn eigen volk. We zijn niet meer van onszelf, we hebben het vaker tegen elkaar gezegd, maar het is goed om echt de Bijbel erbij te pakken en het ook vanuit de Bijbel te lezen. Wij zijn niet meer een volkje, wij behoren niet in eerste instantie werelds gezien tot het Nederlandse volk of tot welk volk dan ook. Maar als je het geestelijk gaat bekijken, en dat willen we vanavond doen, vanuit het woord van de Heere God, zijn wij geestelijk gezien het volk van Christus, het volk van God. En dat wil dus niet zeggen dat Israël nu heeft afgedaan. Hè? Dat hoort u mij niet zeggen, want dat geloof ik absoluut niet. Maar nogmaals, wij zijn wel het volk van God. Wij zijn wel het volk van Christus. Wij zijn het cadeau wat God de Vader heeft gegeven aan de Heer Jezus Christus. En de vraag die wij ons zouden kunnen stellen is, hoe zichtbaar zijn wij als zijn volk? Hoe zichtbaar zijn wij als zijn volk? Als het volk van de Heer Jezus. Nou, in de eerste paar versen die we met elkaar gelezen hebben, de eerste paar versen, dat gaat tot en met zo'n beetje vers 10, geeft Paulus in verschillende groepen, leeftijden, geeft hij aan hoe er geleefd moet worden. Hoe er geleefd mag worden, hoe er geleefd kan worden. Wat karaktereigenschappen zijn van dat volk van de Heer Jezus Christus. Als je het dus hebt over het zichtbaar zijn, dan zouden de oudere mannen, de oudere vrouwen, de jonge mannen en de slaven hier echt iets van kunnen leren. En dan mag u zelf uw categorie bepalen. Maar het is wel echt heel goed om daar bewust bij te zijn dat de Bijbel, want sommige mensen, dat hoor je ook wel eens om je heen, dat mensen zeggen, de Bijbel is niet zo concreet en we weten niet precies hoe we leven moeten. Nou, de Bijbel is wel zo concreet dat als we dat allemaal gaan doen wat er in de Bijbel beschreven staat, dan zijn we ons hele leven in ieder geval daarmee bezig. En hier, in die eerste verse van Titus 2, schrijft Paulus iets over de christelijke levenswandel. En het mooie is dat hij dus, zoals gezegd, de leeftijden aanspreekt, leeftijdsgroepen aanspreekt, maar ook een onderscheid maakt, een heel duidelijk onderscheid maakt, tussen mannen en vrouwen. Dat wat de wereld wil laten geloven dat er geen onderscheid is, dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Nee, de Bijbel maakt een heel duidelijk onderscheid. In Christus is er geen onderscheid tussen man en vrouw, omdat ze gelijkwaardig zijn en ze hebben allemaal het offer van de Heer Jezus Christus nodig. Maar dat doet niets af aan de rol en de positie die God hen heeft gegeven. En daar moeten we heel duidelijk mee leven, ook vanuit het woord van de Heere God. Als wij werkelijk Christus willen leven, als wij als zijn volk willen leven, als zijn eigen volk willen leven, dan zullen wij ook het onderscheid moeten aanvaarden zoals de Bijbel dat leert, zoals God dat in zijn woord heeft opgeschreven. En naast leeftijdsgroepen, naast groepen onderscheiden in mannen en vrouwen, spreekt hij ook, God spreekt dus ook in posities. Als je het dus hebt over de laatste paar versen van het eerste pericoopje in Titus 2, dan spreekt hij over slaven. En je zou daar ook vandaag de dag best wel eens kunnen nadenken van, hoe verhoudt zich de werknemer tot de werkgever? Je zou niet alles misschien één op één nu maar zo over kunnen leggen, maar ik heb het wel geleerd in mijn leven dat je het best wel behoorlijk concreet ook aangereikt krijgt als je slaaf zou veranderen in werknemer en dat je er heel veel van kan leren. Nou, twee dingen die mij hier in de eerste 10 versen opvallen, is dat hij tegen de oudere mannen zegt, en dat staat in vers 2, dat ze gezond in het geloof moeten zijn. Gezond in het geloof. En gezond in het geloof, dan ga ik nadenken van wat zou dat nou inhouden? Nou, ik denk dat we het voorbeeld kunnen halen van Paulus, hoe Paulus gezond is in het geloof. Dat is namelijk dat hij Christus telkens weer in het middelpunt zet. In alles van wat hij doet, van wat hij leert, hij laat Christus zien. En daarom komt hij op een gegeven moment tot de slotsom van daarom zeg ik niets anders dan Christus en dien gekruisigd. In alles is het van fundamenteel belang dat wij Christus in het middelpunt neerzetten. En wat kom je hier ook vandaag de dag wel tegen, ook heel veel onder christenen, dat ze niet zozeer bezig zijn met een gezond geloof. Ze zijn met van alles en nog wat bezig, met wat de wereld aanreikt of wat andere christenen aanreiken, maar niet met het gezonde geloof. Ze hebben Christus daarin niet meer centraal staan. Christus is daarin niet meer leidend. En dan krijg je allerlei leringen en dan krijg je allerlei eigen meningen, dan krijg je allerlei eigen willetjes, eigen gevoelens en noem maar op. En dat is niet gezond. En dat zie je dan ook heel vaak in de gemeente terugkomen. Je krijgt dan op een gegeven moment, omdat het een ongezonde manier is, een ongezond geloof is, zie je dus op een gegeven moment partijschappen ontstaan in de gemeente. Je ziet allerlei dingen ontstaan in de gemeente waarvoor juist de Bijbel ons waarschuwt om niet daar ons mee bezig te houden. En daarom vind ik het zo mooi dat hier staat, door Paulus geschreven aan Titus, dat hij de mannen aan moet spreken over de gezonde leer. Maar dan zegt hij in vers 2 tegen de oudere mannen gezond in het geloof. Hebben wij... Ja, nou moet ik wel oppassen wat ik natuurlijk zeg als ik zeg, hebben wij oudere mannen? Want zo oud voel ik mezelf nou ook weer niet. Maar hebben de oudere mannen Christus centraal staan? Dat is een hele grote, diepe vraag. En dan vind ik het mooi bij de oudere vrouwen, daar valt mij ook iets op. Daar staat dan op een gegeven moment in vers 3, evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heilige past. Zoals heilige past. En dan kun je natuurlijk afvragen, ja, hoe past het nou de heilige? Nou, en het voorbeeld wat de Bijbel mij aanreikt en ons aanreikt, is een heel bekende, ook in het kerstevangelie. Dat staat namelijk in Lucas 2. In Lucas 2, heel bekende personen. De een is Simeon, die daar in dat pericoopje naar voren komt in Lucas 2. En de ander is een oudere vrouw en dat is Anna. Anna. En dan staat er in Lucas 2, vers 36, het volgende. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. Nou, als we dan een voorbeeld willen hebben voor de oudere vrouwen, om zoals het een heilige past in het leven te staan, dan is het wel heel mooi om Anna hierin ook als een voorbeeld te hebben, die gewoon zo verbonden is met haar Heer en zo verbonden is met de Schepper van hemel en aarde, die echt uitzag naar datgene wat God had beloofd. Dat is voor de oudere zusters, zoals het heilige past. Nou, je zou nog veel meer kunnen zeggen over die leefregels, mag ik het zo noemen, van die levenswandel die Paulus hier beschrijft. Maar we gaan nu door naar vers 11. En daar staat het woordje want. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En wat zegt mij dat kleine woordje want? Dat het die levenswandel gekoppeld is aan wat er nu komt, namelijk de zaligmakende genade. En dat het dus onmogelijk is om datgene wat in de eerste 10 versen beschreven staat, om dat uit te voeren zonder de zaligmakende genade. Want de zaligmakende genade, we komen daar zo op, onderwijst namelijk de gelovigen. En het is dus heel bepalend of wij ook daadwerkelijk willen leven vanuit die zaligmakende genade van God, die verschenen is aan alle mensen. En wie komt er dan, als we daarover na gaan denken, over de zaligmakende genade, wie verschijnt er dan ten tonele? De Heer Jezus Christus. Want dat lezen wij hier, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Ja, wie is die zaligmakende genade? Wie heeft die zaligmakende genade bewerkt? Door wie is die bewerkt? Door de Heer Jezus Christus. In Lucas 4 staat over de Heer Jezus geschreven, als hij in Nazareth wordt verworpen, in Lucas 4, vers 22, daar staat dan, in Lucas 4, vers 22, en zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En zij zeiden, is hij niet de zoon van Jozef? En je kunt vaker in de Bijbel lezen, in de evangelie lezen, dat de Heer Jezus Christus, datgene wat hij zegt en wat hij doet, gekoppeld wordt aan genade. Maar dat is logisch, omdat de Heer Jezus Christus de genade van God ook daadwerkelijk liet zien in zijn leven. Hij leefde daaruit. Hij leefde uit datgene wat God wilde doen, wilde laten zien, wilde geven aan de mens. Namelijk genade. Maar zaligmakende genade. Als we, nu komen we weer terug bij Titus. Als we dan lezen, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Wat kun je dan over die zaligmakende genade van God zeggen? Nou, ik geloof in eerste instantie 4 punten. De zaligmakende genade van God is absoluut zeker. Dat is een absolute zekerheid. Tegenwoordig in deze wereld zijn heel veel dingen onzeker. De meeste dingen zijn onzeker. Maar de genade, de zaligmakende genade die God ons in Christus Jezus heeft gegeven, die God ons in Christus Jezus heeft bekendgemaakt, dat is een absolute zekerheid. Maar, niet alleen, die zaligmakende genade is ook alleen noodzakelijk. Als we alles zouden afschillen van wat noodzakelijk is in dit leven, dan zou, als je alles weghaalt, één ding overblijven. En dat is namelijk zaligmakende genade. Dat is het enige wat echt alleen noodzakelijk is. Waarom is het echt alleen noodzakelijk? Omdat door die zaligmakende genade die God ons in de Heer Jezus Christus heeft gegeven, wij eeuwig leven kunnen en mogen hebben. En ander punt over die zaligmakende genade, dat is dat die volmaakt is. Die is werkelijk volmaakt. Die is vol. Daar kunnen we niets meer aan doen. Die is tot de rand toe gevuld. Daar kan geen druppel meer bij. Die is volmaakt. De Heer Jezus zegt het ook in Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En op het moment dat we inzoomen op dat eeuwige leven, dan zien wij dat het een vol leven is. Niets is zo vol als een leven, niet met Christus, maar in Christus. Want dat is de zaligmakende genade die God ons heeft gegeven. Maar let op, er staat, en dat is wel heel mooi, voor alle mensen is die gekomen. is verschenen aan alle mensen, staat er. Dus hij is ook nodig voor alle mensen. Hij is nodig voor alle mensen. We hebben net de tekst aangehaald uit Johannes 3, vers 16. Maar daar staat dus een ieder die in hem gelooft. En je kunt dus ook ervoor kiezen om niet in hem geloof, om niet in hem te geloven, om niet die zaligmakende genade van God te aanvaarden. Maar alle mensen hebben hem nodig. Maar die zaligmakende genade van God in Christus is dus ook verschenen aan alle mensen. God nodigt iedereen. Hij maakt daarin geen onderscheid. Iedereen mag komen. Iedereen kan die zaligmakende genade van God aanvaarden in zijn leven. En dan zult u misschien denken van, nou, wat nu voor mensen die in een stam wonen die nog nooit van de Heer Jezus Christus hebben gehoord. Ik geloof persoonlijk dat daarvoor geldt dat zij behouden kunnen worden op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, maar dat ze dan niet een schepsel vereren, maar dat ze de schepper vereren, de God van het leven. Dus niet in de maan, op de sterren, wat dus heel veel mensen doen, waar heel veel geloven ook vandaag de dag, waar heel veel religies aan gekoppeld zijn, aan iets wat geschapen is. Maar Romeinen 1 leert dat God zich leert kennen door zijn schepping heen. Maar dan gaat het niet om de schepping van mens, een beeldenis van mensen of van dieren of wat dan ook. Maar dan gaat het om de schepper die vereerd wordt. Maar hier vind ik het zo mooi dat er in ieder geval geen onderscheid wordt gemaakt aan wie die zaligmakende genade van God is verschenen. Het is voor alle mensen. Maar dan wordt er wel een onderscheid gemaakt, want dan staat er, als hij verschenen is aan alle mensen, dan staat er in vers 12, en leert ons. Dat is een onderscheid. Want dat heeft weer te maken met waar we net mee begonnen zijn, namelijk dat eigen volk, wat God in Christus heeft verworven, heeft gemaakt, heeft gecreëerd. Die zaligmakende genade van God leert ons iets. Ja, die is verschenen. Christus is gekomen voor iedereen die in hem gelooft. Geen onderscheid. Iedereen mag komen. Maar hij leert ons wel iets. Die zaligmakende genade van God leert ons wel iets. En dat heeft te maken met een proces in het leven van ons mensen. Dat heeft te maken met het verleden. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Te verloochenen, dat moeten we voor dood houden. Dat is verleden tijd. Dat leren we dus niet in de kerk. Dat leren we omdat we Christus kennen. Omdat we die zaligmakende genade kennen. Omdat die zaligmakende genade ons geconfronteerd heeft met het feit dat er dingen liggen in het verleden die voorbij zijn, die over zijn, die uit zijn. En die zegt ons iets over het heden, over deze tegenwoordige wereld. Ja, die tegenwoordige wereld die niet zo vrij is, helemaal vandaag de dag niet. Maar wat zegt hij dan? Je moet wel bezonnen, of een andere vertaling zegt ingetogen zijn. Dat heeft dus te maken met je persoonlijke houding, met onze persoonlijke houding. Dat we ingetogen zijn, en rechtvaardig. Een verklaarder zegt dat gericht is op de ander, dat je de ander ook recht behandeld, in het recht behandeld, voor vol aanziet, met recht behandeld. En staat er dat je godvruchtig leeft. En dat heeft te maken met onze houding tot God. En dan zie je in de houding naar God toe, naar de medemens toe en naar jezelf toe, dat die zaligmakende genade van God ons op alle facetten, in alle facetten van ons leven onderwijst. Ziet u dat? In alle facetten. Er is geen facet in ons leven waar de zaligmakende genade van de Heere God geen betrekking op heeft. Nou, dat is hartstikke mooi. Toch? Dat is toch mooi? Want die zaligmakende genade, die leert het ons. Dus Christus wil het ons leren. En ik geloof ook dat daarom Petrus in zijn brief op een gegeven moment schrijft van, let op, alles om een godvruchtig leven te leiden hebt u gekregen. Hij heeft u alles geschonken. We hoeven het wiel niet uit te vinden. De Heere, de maker van het wiel, laat maar zeggen, is naar ons toegekomen en heeft ons geleerd om het van hem te verwachten. Wij kunnen het van onszelf niet, maar hij laat ons draaien. Hij laat ons leven. Dus het is een proces, het verleden achter ons laten, ons richten op het heden, daarin bezonnen, ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Maar het heeft ook betrekking op de toekomst. Namelijk dat wij iets verwachten. Namelijk die zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En dat heeft dus alles te maken met die zaligmakende genade. Als wij getroffen zijn door genade, heeft dat iets te zeggen over het verleden, over het heden en hoe we naar de toekomst kijken. Het kan niet zo zijn dat we alleen maar gericht zijn op het verleden wat je wel eens ziet in gemeenten of in bepaalde kerken. Dat je alleen maar ziet op je verleden, op wat jij in het verleden hebt gedaan. Nee, dat is vergeven, dat is weg voor God. Maar het heeft ook niet te maken met alleen maar het heden. Dat je hier bent en dat je denkt dat je hier alles maar moet bereiken, dat je hier alles maar voor God moet doen. En het heeft ook niet te maken met alleen de toekomst. Nee, het heeft te maken met al die verzetten. We moeten nadenken en met elkaar bezig zijn over datgene wat God zegt in zijn woord over welk facet van het leven dan ook. Maar in de toekomst, en voor de toekomst houdt dat in, dat wij uitzien naar de komst van onze zaligmaker. Jezus Christus, van God. En dan hij heeft, en dan komen we bij vers 14, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. Wetteloosheid is niet zozeer zonde, maar dat is het wezen van de zonde. Dus de oorsprong van de zonde, dat wordt hier bedoeld met de wetteloosheid. Maar daarom zegt Paulus ook in de Romeinenbrief, van ja, maar we leven niet meer onder het juk van de zonde. We zijn vrijgekocht. Wij leven niet onder het juk van de zonde. Wij zijn vrijgekocht. Die wetteloosheid daarvan heeft die zaligmakende genade ons vrijgekocht. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dan zat ik ook weer te denken van, oké, wat zijn nou die goede werken? Wat moeten we ons daarbij nou voorstellen? Hè? Goede werken, nou, een van de punten is dat we dat gewoon heel praktisch kunnen doen. Heel praktisch bezig zijn met goede werken. Als u met me meegaat naar Efeze, ik heb altijd veel te veel op de papier staan. Dus, maar we stoppen bijna hoor, maar Efeze 4 vers 28, ik wil het gewoon laten zien dat het soms zo praktisch is. Over die goede werken, waarin wij worden onderwezen door die zaligmakende genade. Dan staat er in Efeze 4 vers 28, wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Dat is in principe wet, hè? Wie gestolen heeft, mag niet meer stelen. Je mag niet stelen. Punt, zegt de wet. Punt. Maar genade zet altijd een komma. Dat doet genade. Want de wet doodt. De wet zegt je mag niet stelen. Bam, heb je het gedaan, val je in het oordeel. Bam. Nee, genade wijst altijd naar het leven. En daarom zegt Paulus hier ook, wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Dat is een heel praktisch iets wat we in het leven kunnen en mogen doen. En als u dan nog iets verder teruggaat naar Galaten, dat is bij mij 3 bladzijden terug, dan staat er in Galaten 6. In Galaten 6, en dat is ook wel een tekst die we ook vandaag de dag heel duidelijk kunnen gebruiken in hoe wij vandaag de dag mogen leven, Galaten 6 vers 10, laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Galaten 6, vers 10. Goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Heel praktisch bezig zijn. Goed doen. En vooral aan de huisgenoten van het geloof. Waarom? Omdat dan de liefde, de onderlinge liefde, de broederliefde zichtbaar wordt. En doordat die zichtbaar wordt, gaan mensen, dat zie je bij de eerste christengemeente, zien van, oh, kijk eens hoe lief ze elkaar hebben. Hoe ze met elkaar bezig zijn. Maar dat komt omdat je goed doet, vooral aan je geloofsgenoten. En dan tot slot komen we in 1 Timotheus. 1 Timotheus, dat is net voor Titus. 1 Timotheus. 1 Timotheus 5. Daar gaat het een stukje over de weduwe. Maar 1 Timotheus 5. Vers 10. Daar gaat het dan over een weduwe. In vers 9, een weduwe mag gekozen worden als zij niet jonger is dan 60 jaar en de vrouw van één man is geweest. Maar wat is nou een goed getuigenis heeft van wat betreft goede werken? En wat zijn dan die goede werken? In vers 10. Of zij kinderen heeft opgevoed, of zij vreemdelingen heeft geherbergd, of zij de voeten van heiligen gewassen heeft. Of zij verdrukte heeft bijgestaan, of zij zich toegelegd heeft op elk goed werk. Wat ik dan aanvul, wat maar te bedenken valt. Dat we bezig zijn om goede werken te doen. Niet denken van hoe kan de ander mij dienen, maar hoe kan ik de ander dienen. En dan vond ik een heel mooi, en daar gaan we mee eindigen. Dan vond ik een heel mooi gezegde in een van de verklaarders. Want dit heeft natuurlijk alles te maken op het moment dat wij door die zaligmakende genade van de Heere God worden onderwezen, door de Heere Jezus Christus worden onderwezen, dan is het natuurlijk niet vanuit wetmatigheden, of niet vanuit de wet, maar dan staat er in die een van die verklarers, en ik wil het u voorlezen, vrijheid is niet doen waar je zin in hebt, maar zin hebben in wat je doen moet. Dat is zo mooi, hè? Snapt u hem? Of... Dat is toch mooi? Heel veel mensen denken van we zijn vrij, we kunnen lekker doen waar we zin in hebben. En ook binnen de gemeente wordt dat best wel eens gedacht hoor. Welke gemeente dan ook. Dan zeg je ja, ik doe een beetje waar ik zin in heb en zus en zo. Nee, de vrijheid is niet doen waar je zin in hebt, maar zin hebben wat je doen moet. Wat je doen mag voor de Heer. Voor Jezus Christus. En daarom, als wij die zaligmakende genade van God steeds dieper in ons hart laten landen, dan krijgen wij volop de blijdschap en de vrede om daaruit te leven, om ook datgene te doen wat de Heer voor ons aan goede werken heeft voorbereid die we mogen doen. En we worden er alleen maar blij van. Dan lopen we niet sikkeneurig omdat we bepaalde dingen moeten doen. Maar dan gaan we met een blij, moedig hart, omdat we weten van, Heer Jezus, we doen het voor U. En dat is genoeg. Nou. Daar kunnen we het mee doen. Zaligmakende genade. Juist ook in deze tijd. Zo nodig.